spreken over het feit dat God mens geworden is. De schepper, de onderhouder van het hele universum, is mens geworden. Heeft onder ons gewoond. Een van de mooiste hoofdstukken van het Oude Testament is 1 Koningen 8. En in 1 Koningen 8, daar wordt de tempel van Salomo ingewijd. En wat verschijnt er opeens in die tempel? De heerlijkheid. Dat is echt het hoogtepunt. De heerlijkheid van God vulde de tempel. En dan roept Salomo uit in 1 Koningen 8, vers 57. Zal God werkelijk op aarde komen? Het is te mooi om waar te zijn. Maar zal dat nu toch echt gebeuren? En dat was opeens, spook dat eruit bij Salomo. Daar was hij vol van. Want als hij zag dat de heerlijkheid de tempel vulde, wat zal er dan gebeuren als de heerlijkheid in een persoon, niet in een gebouw, op deze aarde zal komen? Wij leven 2000 jaar na zijn komst. Wij weten dat de Heer Jezus gekomen is in de volheid van de tijd. Weet je, de datum, dat maakt helemaal niets uit. Oké, we gedenken de geboorte van de Heer Jezus op 25 december. Maar echt hoor, toen was hij niet geboren. Veel te koud. Ik vind geen herder in de velden. Maar het maakt ook niet uit welke dag het was. Wat wel uitmaakt is, God is naar deze wereld gekomen. En wanneer is hij gekomen? In de volheid van de tijd. En daar heeft hij mensen voor gebruikt. En daar wil ik toch vanmiddag een klein beetje bij stilstaan. Gewone, eenvoudige, gelovige mensen. En daar wil ik dan eerst over lezen in Matteüs hoofdstuk 1. Jozef en Maria. Beiden uit het geslacht van David. Dat is heel bijzonder. Dat de Heere God deze jonge mensen uitgekozen heeft. Die beiden uit het geslacht van David komen. Als we denken aan Jozef, was zijn voorvader Salomo. Als we denken aan Maria, Lucas 3, was haar voorvader Nathan. Weet u wanneer Nathan geboren is? Na de zonde van David en Bathsheba. Nathan de profeet was gekomen na een jaar, had David geconfronteerd, David had uitgeroepen al huilend, ik heb gezondigd. En het kindje is gestorven, maar David door genade mocht in leven blijven. En het volgende kindje noemt hij Nathan. Nathan betekent geschenk. Dat betekent voor mij, hij heeft de discipline aanvaard. Hij heeft de zonde beleden en dan is het ook weer goed bij God. Nathan, Maria, Salomo, Jozef, beide uit het geslacht van David. Maar dat het geslacht van David vervallen was, is ook duidelijk. Want Jozef had eigenlijk koning moeten zijn. Of minstens prins. Maar wat was Jozef van beroep? De vervallenheid van David. En hier zien we de eerste stappen tot het herstel van de vervallenheid van David. Ik weet zeker, in het kleine dorpje Nazareth, toen Jozefs oog viel op Maria, trouwens, die waren niet van dezelfde leeftijd. Jozef was een stuk ouder. Maria was misschien 13 à 14. Hoogstens 15, maar ouder niet. Is natuurlijk die ontmoeting geweest tussen de ouders. En ik weet zeker dat beide ouders van beide kanten er ontzettend blij mee waren. Want ze waren beiden uit het geslacht van David. Dat is belangrijk. Het volgende is, ik ben tot geloof gekomen in Israël. En de Heer Jezus is daar de grote onbekende. Mozes staat boven de Heer Jezus. Ze kennen hem niet. Hij wordt weggeduwd door de rabbijnen. Maar wat is het heerlijk als je een Jood kan brengen tot het lezen van Matteüs hoofdstuk 1. Weet je dat door het geslacht register er Joodse mensen tot geloof gekomen zijn? Waarom is het voor een Jood zo interessant? Er is vandaag niet één Jood die een geslacht register heeft. Weet je waarom niet? 70 na Christus zijn door de Romeinen onder leiding van Titus alle geslachtregisters verbrand. De enige met een legaal geslachtregister, dat is de Jood, Jezus. En ook wel van vaderskant en van moederskant. Weet je wat een effect het heeft? Ik heb het zelf met de ogen gezien. Oeh, hij denkt van ons. Het is om van David, het is om van Abraham. Matthäus 1 vers 1. En ze komen tot een openbaring. En dat is zo heerlijk om hen dat voor te leggen. Maar het volgende is, we gaan dat stukje lezen allereerst over Jozef. Want als we het kerstgebeuren met elkaar gaan vieren, dan praten we over Maria, we praten over de herders, we praten over de wijzen, maar die Jozef is eigenlijk de stille getuige. En toch is zijn taak ontzettend belangrijk geweest. We gaan het lezen. Matthäus 1, vers 18. En al lezende vertel ik wat. Want er staat hier ook bij mijn blaadje schriftlezing en woordverkondiging. Dus ik doe het gewoon samen. Goed, we gaan het lezen. Eerst het geslachtregister. En dan de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was. Nou, laat me even wat zeggen over ondertrouw. Dat was meer dan een verloving. Als je in ondertrouw was, dan was het huwelijk eigenlijk al beslecht. Dan had je al een verbond gemaakt met elkaar, met de beide ouders erbij. Na dat verbond met elkaar, met de beide ouders erbij, wat ging Jozef daarna doen?
Huis bouwen.
Wat moest Maria doen? Wachten. En het initiatief kwam van Jozef. En als Jozef met zijn vrienden de tamboerijnen kwamen door de straat, dan wist Maria, ik moet me klaarmaken van de bruidegom komt er. Dat zijn prachtige beelden. Maar deze periode was voor Jozef en Maria aangebroken. De pledge, het verbond was gemaakt. Hij was het huis aan het bouwen, was Timmerman, en zij was aan het wachten. En moet je nagaan, hoe dacht zij over het leven? Hoe dacht Jozef over het leven? Ik ben de Timmerman van Nazareth. Ik heb een verbond gemaakt met Maria. Ik ga het huis bouwen. En dan ga ik naar Maria's huis toe. En dan komt zij naar buiten. En dan hebben we met elkaar het feest. En dan gaan wij samen de nieuwe woning in. En dan hopen we elkaar voor de rest van ons leven trouw te zijn. En als de Heer het ons schenkt, ook samen kinderen te ontvangen. Wel, in Marcus hoofdstuk 6, vers 3, daar staat dat ze nog heel veel kinderen te ontvangen hebben na de Heer Jezus. Het was een groot gezin. Kijk, zo kun je wel eens over je leven denken, dat je dit gaat leven, maar ik denk dat sommigen van ons, als we terugkijken, dat je dan ook zegt, ja, daar had ik nooit aan gedacht. Er was vroeger zo'n bordje van het concept van het leven, heeft niemand een programma. Het gaat soms heel anders. Maar in 2 Kronieken 16 vers 9, de ogen van de Heer gaan door de ganse aarde. En de ogen van de Heer zijn gerust, hebben gerust op Jozef. De ogen van de Heer hebben gerust op Maria. Maria 14 jaar met de God van Israël geweest. Jozef misschien 20 jaar met de God van Israël geweest. Hij wordt ook rechtvaardig verklaard. Dus hij was een gelovige. En die twee zijn bij elkaar gekomen. En dit was totaal niet in hun gedachtenwereld. Maar God had een hoger plan met deze twee jonge mensen. We gaan het lezen. En dan zie je, ze was in ondertrouw, Jozef. Bleek zij, en dit is belangrijk, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Nou, dit is een heel belangrijk heilsfeit. Ik lees het even voor. Het is van de medische wetenschap. De medische wetenschap zegt dat het bloed komt van de vader. De moeder krijgt eiwitten, vetten, mineralen, antistoffen en geeft dat aan de baby. Maar het bloed komt nooit van de moeder. Het bloed komt van de vader nadat de eicel bevrucht is door het zaad. Waarom vertel ik dit? Die maagdelijke geboorte, daar worden heel veel grapjes over gemaakt. Maar die maagdelijke geboorte is een ontzettend belangrijk heilsfeit. Want in Lucas 1 vers 35 staat, het is heilig zaad. Heilig zaad. Het zaad wat kwam in de baarmoeder van Maria was niet van Jozef, was niet uit de kinderen van Adam, maar het was het zaad van God. Daar is het bloed. Daarom is dat kostbare bloed van de Heer Jezus zo reinigend van alle zonden. En er is zo'n groot wonder. Het was al voorzegd door Jesaja. Maar de nadruk ligt hier. Voordat zij samenkwamen, ziet u het? Zwanger uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Nou, Jozef en Maria. Later lezen we het over Maria. Op een gegeven moment zegt Maria, nadat ze bij Elisabeth geweest ben, ik ben in verwachting, Jozef. Maar het is niet zoals je nu denkt. Ik heb een bezoek gehad van de engel. En de Heilige Geest heeft het zaad in mijn baarmoeder gelegd, of hoe dat dan heet. Wie kan dat geloven? Dit was nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Israël. Het was ook nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de wereld. Dus hoe kon Jozef zoiets geloven? En dan had hij twee keuzes. Of hij bracht haar bij de priester, zij is ontrouwelijk. Wat zou er dan gebeurd zijn met Maria volgens de wet? Stenen. Maar wie moest de eerste steen werpen? De aanklager. Nou, Jozef kon daar niet mee leven. Want Maria had dat met zoveel oprechtheid gezegd. En haar kennende. En ze kenden elkaars achtergrond. Dit paste helemaal niet bij Maria. Maar weet je wat zo erg is? Wij leven in een leugenwereld. Velen van u weten, ik ben tot geloof gekomen in Israël. En dat begon ik te proclameren over de Heer Jezus. En dan vertelden ze mij na 2000 jaar, die maagdelijke geboorte, dat is niet waar, want Maria is verkracht door een Romeinse soldaat. Deze leugen leeft nog steeds 2000 jaar later in Israël. Maar dat is niet waar hoor. Want in bijnadruk staat het hier, zij is zwanger geworden door de Heilige Geest. En Jozef wilde haar niet te schande brengen. Hij wilde haar onopgemerkt verlaten. Maar wat betekende dat voor Jozef? Hij moest een hele grote bekeuring betalen. Want ze hadden al reeds een pleitje. Ze hadden al een verbond gemaakt. En weet je wat Jozef daarmee deed? Dat is heel, heel uniek. Hij nam de schuld op zich. Hij zou de grote bekeuring betalen, omdat hij niet doorgegaan was met het huwelijk. Zo ging dat in die jaren. Dat nam Jozef op zich. En dan gebeurt er iets. Dat hij dit aan het overwegen was. Maar soms het beste wat je wel eens kan doen, is om een stukje te doen. Slaap er eens een nachtje over. En dat is heel typisch bij Jozef. Elke keer als hij ging slapen, dan openbaarde de Heer de volgende stap die hij moest doen. En dat gebeurde ook hier. Jozef die dacht maar aan twee oplossingen. En hij nam de meest liefdevolle oplossing. Maar bij de Heer God is er een derde oplossing. Vaak geeft de Heer een antwoord dat wij helemaal niet verwachten. Denk maar aan Mozes. Staat hij daar voor de zee? Links bergen, rechts bergen, achter zich het leger van Farao. Heren, wat moet ik doen? Wees stil en zie de redding des Heren. Stap naar voren en de zee ging open. Daar had Mozes nooit aan gedacht. Maar dat is onze God, bij hem is niets onmogelijk. Echt niet hoor. Dan moet je weer leven. En de Heer kon doordringen in het hart van Jozef tijdens zijn slaap. En wat zei de Heer? Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon, dus geen meisje, een zoon waren. En u zult hem de naam Yeshua geven. Want hij zal zijn volk de redden van hun zonde. Nou, eventjes, de nummerwaarde van de Heer Jezus, van Yeshua, is 8, 8, 8. En wat is het nummer 8? Het is het nummer van een nieuw begin. Op de 8e dag de besnijdenis. Op de 8e dag van het Loofhuttenfeest zei de Heer Jezus, kom tot mij uit uw binnenste. Een fontein van leven, wat 8, 2, nulletjes zonder begin, zonder eind, is het nummer van het nieuwe begin. En de naamwaarde van de Heer Jezus is 8, 8, 8. Dat is wel leuk om te vertellen, maar nog veel belangrijker is, hij zal zijn volk redden van zijn zonde. Dat is en vergeving, maar dan gaan we naar Romeinen 6, en de kracht van de zonde is verbroken, want degene die opgestaan is uit de dood, kon in ons wonen. Dus het is niet alleen vergeving van zonde, ook de macht van de zonde is verbroken. Dat kwam hij doen. En dat kreeg Jozef te horen. Nou, we weten van Jozef dat een prachtig kenmerk van Jozef is zijn gehoorzaamheid. We lezen het verder. Dit alles is geschied opdat vervuld werd door de Heer gesproken door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. Welke profeet was dat? Jesaja. Weet je, dat is mijn kracht, dat was mijn autoriteit, 33 jaar in Israël, niet geschiedenis. Daar kom ik echt niet bij weg, maar wel met het woord. En het is het zijn de schriften die van de Heer Jezus getuigen. En 700 jaar werd geprofeteerd door de profeet Jesaja dat dit zou gebeuren. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. Hij nam zijn vrouw bij zich en hij had, ziet u het, geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Het eerste van Jozef wat straalt is zijn gehoorzaamheid. Maar hij was ook de zoon van David. En als je de psalmen van David leest, dan lees je dat de ware vreugde is te vinden bij mensen die verlangen om gehoorzaam te leven. Eerlijk, een vrucht van gehoorzaamheid is vreugde. En hij gehoorzaam. En hij had discipline. Hij had geen gemeenschap met haar. Hebben zij later geen kinderen gekregen? Jawel. Kijk maar even in Marcus, als ik het goed heb, Marcus 6, vers 3. Is dit niet de Timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simeon en zijn zusters, niet hier bij ons en zijn naam aanstoot aan hem? Jawel. Na de Heer Jezus hebben zij wel gemeenschap gehad met elkaar en zijn een groot gezin geworden. En dat is heel belangrijk. Het is helemaal niet waar dat Maria maagd gebleven is. Daarna hebben ze gewoon een gezin gesticht. En het waren halfbroers van de Heer Jezus. Dat is belangrijk. Nu gaan we naar Maria. En dan gaan we naar Lucas. Lucas was een dokter, een historicus. Hij was trouwens geen Jood, maar wel niets geschreven in het Nieuwe Testament. En hij heeft dat heel nauwkeurig opgeschreven. En je kan ook wel zien, er is een dokter die gaat in detail wat betreft de geboorte en de omstandigheden. Hij was echt gericht op de mens, de mens, de mens. We lezen het in vers 26. Nou, wat ik nou zo mooi vind bij de Heere God, hij bepaalt de tijd. Hij is niet haastig, hij heeft een bepaalde tijd voor alles onder de zon. De eerste keer is de engel verschenen aan Zacharia, is Johannes, is maar Elisabeth in verwachting geraakt. En Elisabeth is in verwachting 6 maanden lang. En dan komt de engel heel in privé in het plaatsje Nazareth bij een heel eenvoudig, godvruchtig meisje, Maria. En we lezen vers 26. In de 6e maand werd de engel Gabriel betekent vriend van God, door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Weet je nog wat ze zeiden over Nazareth? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Wel, dat was dus niet Jeruzalem, het was ook niet in de tempel, het was het plaatsje Nazareth. En we moeten eens kijken waar de nadruk ligt. De nadruk ligt niet bij de naam Maria, de nadruk ligt bij maagd. Kijk, eerst zie je naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Dus de nadruk ligt niet bij Maria, maar bij het feit dat zij nog goed nadenken, meedenken, dat is heel belangrijk. Dit is zo belangrijk, dit is essentieel voor onze behoudenis. En toen de engel bij haar binnengekomen was, dus dit is een totaal privé gesprek, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Waarom was Maria gezegend? Wel, zij was het gereedschap om de vervallen hut van David weer te herstellen. Zij was degene die de profetieën vervulde. Weet u nog Genesis 3 vers 15? Het zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen. De Messias belofte uit Genesis hoofdstuk 3 vers 15. Daardoor was hij begenadigd. Maar dat betekent niet dat zij God is. Dat betekent niet dat zij meer is dan wij. Want als zij gaat lofprijzen, noemt ze haar zoon mijn heiland. Zij was een zondige vrouw, maar genade ontvangen. Net als Noach genade ontving. Net zoals Jonas Schep die genade ontving. Zij was begenadigd, bevoorrecht. Maar dat was ook een prijs voor. Maar ze was bevoorrecht, want zij was degene die de vervulling was van Genesis 3 vers 15. Zij was de vervulling van Jesaja 7 vers 10 uit de maan. En dan zie je wat hier gebeurt. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. Ja, geen wonder. Meisje van 14. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet zou zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd. Dat vind ik zo mooi, dat wees niet bevreesd. Jozef, wees niet bevreesd. Maria, wees niet bevreesd. Broeders en zusters, wees niet bevreesd. Nee, we hebben niks te vrezen. Dat is zo geweldig, want wij kunnen vreugde brengen aan de hemel door te wandelen in geloof. We hebben het altijd over Mozes, maar die ouders van Mozes dan, zij vreesden de wetten van Farao niet. En daarom bouwden zij een gezin. En kregen ze 3 leiders. Aaron is de hoge priester, Mozes de middelaar en Maria met de tamboerijn. En ze mochten allemaal leiding geven, omdat hun ouders wandelden in geloof en niet in angst. Vrees niet, Maria, want u hebt genade gevonden. Is dat niet heerlijk? Dat is het mooiste woord uit de Bijbel, hè? Het woord genade. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Zo specifiek, geen meisje, een zoon. U zult hem de naam Yeshua geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Nou, dit woord was al eens gebruikt in Lucas 1 vers 15 wat betreft Johannes de Doper. Wat staat er bij Johannes de Doper? Hij zal groot zijn voor de Heer. Maar deze, hij zal groot zijn in zichzelf. Want er is niemand hoger dan hij. En weet u dat Johannes de Doper de grootste was van alle oud-testamentische profeten. Zelfs meer dan Mozes. Matthäus 11 vers 11. Want hij kon het Lam van God fysiek aanwijzen. Johannes de Doper. Hij was groot voor de Heer. Niet beduidend in deze wereld. Maar is dat niet ons verlangen? Om groot te zijn voor de Heer. Maar de Heer zelf is groot in zichzelf. Ziet u dat? En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is de wederkomst. Dat is toekomst. Let maar eens op, als we straks de kerstliederen gaan zingen. De meeste kerstliederen gaan helemaal niet over zijn eerste komst. Maar de meeste kerstliederen van Händel, dat is over zijn wederkomst. En dit gaat gebeuren hoor. Die troon van David wordt bestegen door de Heer Jezus, de koning van de Joden. De gevallen hut van David zal hersteld worden. Dit is de wederkomst alweer. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maar hier zei de engel: hoe zal dit mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. Dat is toch geen vraag van ongeloof, maar leg dat eens even uit. Dat is toch normaal als ze daarom vraagt, want ja, hoe dan? En dan krijg je het antwoord. En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En dan is dit zo heerlijk, dat moet je niet vergeten. Direct daarna zegt de engel: Maria, je moet op reis. Je moet 100 kilometer gaan lopen. Van Nazareth in Galilea. Maar Zacharia en Elisabeth, kent u Yad Vashem? Als je daar naar beneden kijkt, in kern, daar kwam Johannes de Doper van 100 kilometer reizen. Wat moest ze doen? Jij moet naar je nicht Elisabeth gaan. En zij is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de 6e maand van haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Maria zegt: ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Laat het geschieden naar uw woord. Het woord staat centraal. En dat vind ik zo lief van de Heer. Dat Maria direct 100 kilometer weggestuurd wordt. Kon ze dat uitleggen aan Jozef? Kon ze dat uitleggen aan haar ouders? Nee. Maar ze ging. En ze kwam bij Elisabeth terecht. En er was maar één persoon in de hele wereld die datgene wat met dat meisje gebeurd was kon bevestigen. Eén persoon in de hele wereld. Ik ben maar één Elisabeth in de Bijbel. We lezen in vers 41. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waarom heb ik dit te danken? Dat de moeder van mijn Heer, ja uiterlijk Elisabeth 60, Maria 14. En dat, hoe noemt Elisabeth Maria? De moeder van mijn Heer. Dit zag je uiterlijk niet. Dit is diepte roept tot diepte, noem ik maar. De moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Want zie, toen het geluid van je groet Je groet ze, zeg je, shalom Elisabeth, ik ben er. De groet van je in mijn oren klonk, sprong het kindje op van vreugde. Zalig is zij die geloofd heeft, want van wat van haar, van de kant van de Heer gezegd heeft, zal volbracht worden. Ik vind het altijd heerlijk om bij de kerstboodschap even te benadrukken dat de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias, dat was het ongeboren kind. Het ongeboren kind ging aan alle geboren kinderen van de wereld voor in de erkenning van de Messias. Is dat mooi of is dat mooi? Exodus 1, de naam van Farao wordt niet genoemd, maar de namen van die twee vrouwen die voor het leven kiezen, Poema en Sifra, die worden genoemd. En zo begon de aantocht, zo begon de bevrijding. En er was maar één persoon in de hele wereld die Maria kon bevestigen. En de Heer is bij machtig om die twee bij elkaar te brengen. En Maria aanvaarde in geloof en zij werd daarna direct bevestigd door haar tante Elisabeth. En zo is dat uiteindelijk een huwelijk geworden tussen Jozef en Maria. Nou, als je bij een computer komt vanavond, dan moet je eens eventjes googlen en moet je zeggen, Joseph's son, Michael Card. Michael Card. Joseph's son. En dan vind je wat het betekende voor Jozef om de vader te zijn van de zoon van God. Want in het kerstverhaal zijn we druk over de Heer, over de Heer Jezus natuurlijk, over Maria, de herder, de wijze. Maar de stille aanwezig is eigenlijk Jozef. Maar Jozef was heel belangrijk, want Jozef was de leider van dat echtpaar. En Jozef was rechtvaardig. Jozef was gehoorzaam. Jozef had discipline. En Jozef was ook een man die luisterde naar de Heere God. Kijk, toen het eenmaal goed was tussen Jozef en Maria, gingen ze trouwen. En wat dachten ze? Nou, het huis is klaar, we trekken in Nazareth en we blijven hier heerlijk wonen. Maar wat gebeurde er? Het nestje werd ondersteboven gegooid. Waardoor? Hoogzwangere vrouw van 9 maanden, daar ga je toch niet op reis, 100 kilometer. Maar wat denk je met de speer van Rome? Je moest wel. Dit was niet hun plan. Maar ze moesten wel. Want er was een profetie uit Micha 5, die moest vervuld worden. De Messias moest geboren worden in Bethlehem. Er zijn twee hoor, Ephrata. Nou, en dan is het zo dan. Verlaten ze Nazareth in gehoorzaamheid precies op tijd. En dan komen ze ook precies op tijd aan. En dan denken ze, nou dan gaan we naar de herberg en doen we een privékamer. Weer een ander plan. Er was geen plaats in de herberg. Komen ze terecht in een spelonk. En in een voederbak. Ze waren samen. Hè, werd daar weer Jezus geboren. En waarom moest hij nou in een voederbak liggen? Wel, de eerste Joodse mensen die bij hem kwamen, dat waren herders. En die voelden zich thuis in de spelonken of in de schuur. En die voelden zich thuis bij de dieren. En dat waren de eerste die hem zagen in een voederbak. De volgende, dat waren de wijzen. Maar toen was hij niet meer in een voederbak. Toen was hij al in een huis in Bethlehem. En na de wijzen geweest waren, hadden ze geschenken gekregen. Jozef en Maria zouden wel gedacht hebben, nou, we wonen hier prima in Bethlehem, niemand rolt over ons. Maar weer werd het nestje overhoop gehaald. Ze moesten hals over kop vluchten. Waarheen? Van alle landen nog maar Egypte ook. En in Jaren 31 vers 1, Egypte is een beeld van de wereld. Maar ze vluchtten voor Herodes. Dat kindje, dat werd bijna gedood. En weer ontsnapte dat kindje van de dood. En gingen ze naar Egypte. Nog iets over Jozef. Hij deed alles volgens de wet. Maar de Heer Jezus heeft de wet vervuld. En Jozef was ook een man die deed alles volgens de wet. Op de 8e dag de besnijdenis, op de 30e dag het opdragen voor de Heer met dat bezoek van Simeon en Anna. En toen waren ze bijna 2 jaar in Bethlehem en toen moesten ze vluchten. En dan ging Jozef weer een keer slapen en toen was de Herodes dood. En toen moesten ze weer terug. Toen dacht hij, nou we gaan terug naar Bethlehem. Maar nee hoor, hij moest terug naar Nazareth. Dat was misschien wel de laatste plaats waar hij naartoe wilde, want daar werd over hen gehandeld. En zij konden zichzelf niet verdedigen. Vaak geen volmaakte ouders. Weet je nog, toen de Heer Jezus 12 was, toen waren ze het jochie vergeten. Ze waren in de tempel geweest en ze waren ook terug. Waar is die nou toch? En ze waren hem vergeten. Maar gewoon ouders, zondige ouders, die ook wel eens fouten maakten. En dat vind ik zo mooi van de Heiland. Dat hij zich ondergeschikt maakte aan zondige ouders. Dat hij naar een synagoge ging, waar vaak valse leer geproclameerd werd. Want toen hij de juiste leer preekte in zijn thuisgemeente, werd hij bijna van de rotsen gegooid. Nou, dit vind ik allemaal zo wonderlijk. De Heer Jezus is de schepper en de onderhouder. Hij heeft Maria geschapen. Hij heeft Jozef geschapen. Hij heeft het hout van de kribbe geschapen. Hij heeft het hout van het kruis geschapen. Hij heeft al die boze mensen geschapen. Hij is de schepper, Colossenzen 1:16. En hij ging als een klein kindje bij deze ouders wonen. En deze ouders waren beschikbaar. Maar het was niet altijd makkelijk. Weet je, voor 33 jaar moest Maria leven met onbegrip. Maar wat ik nou zo mooi vind bij de Heer, word dan alsjeblieft niet depressief. Dan is het tijd voor een feestje. Want er wordt over ons gepraat. Wij worden soms verkeerd beoordeeld. En soms moet je leven met een last over je. Je weet dat het niet waar is, maar je kunt jezelf niet verdedigen. En dat begrepen Jozef en Maria. Ze heeft gestaan onder aan dat kruis. En ze zei niets. Ze wist het. Hij verdaan ook voor mij. En weet je, de laatste keer dat we Maria vinden in het Nieuwe Testament is in de bovenzaal. Handelingen 1:14. En daar wordt alles rechtgezet. Alles wordt rechtgezet. In het Engels is het vindicated. Alles wordt rechtgezet. De Heer heeft haar gedragen door de pijn heen. De Heer heeft haar ook gedragen door de bevoorrechte positie heen. Maar uiteindelijk heeft de Heer haar recht gedaan. Want ze was erbij in die bovenzaal. En ook zij ontving op de Pinksterdag de Heer Jezus niet in haar schoot, maar de Heer Jezus in haar hart. Ik dacht zo vanmiddag, het is ook wel eens goed om daar bij stil te staan. Hoe dat ging, dat de Heer werkt door heel eenvoudige mensen. Eenvoudige mensen met een rijk hart. Want wat is bekend van Maria? Zij bewaarde deze woorden in haar hart. Ik leef in een tijd van mijn leven dat de Heer tot mij gesproken heeft. Johan, ik wil meer van je tijd hebben. Ik wil dat je meer in mijn aanwezigheid zit. Ik wil dat je meer uit het woord leeft, meer met mij omgaat. Want ik zag een interview van Billy Graham. Hij was een oude man en hij keek terug op zijn leven en hij had een beetje spijt over zijn leven. Nou, als er iemand gebruikt is door de Heer, nou ja, dan kunnen we toch wel zeggen, dat was Billy Graham. Weet je wat hij zei? Dat heb ik nooit vergeten. Hij zei, ik had minder moeten reizen, ik had meer tijd voor mijn kinderen moeten geven, ik had meer moeten bidden en ik had meer moeten lezen. Ik heb te veel gereisd. Want de noden zijn overal. Weet je, deze tijd van corona komt goed te pas. Al die afzeggingen, heerlijk. Om eens tijd te nemen met hem. Te leven in gemeenschap met hem. Want Er is niets meer privé. Maar die relatie met de Heer, dat is privé. En zij bewaarde deze dingen in haar hart. Laten we mensen zijn die wandelende brieven zijn van Christus. Het viel die vrouw op voor jullie. Laten we mensen zijn met rijke harten. En het is echt goed. Vreugde is de vrucht van gehoorzaamheid.